Hoe helpen we een kind in een ikgerichte samenleving opgroeien tot een sociaal en maatschappelijk betrokken mens dat aandacht heeft voor de nood van een ander? Hoe komen we tot meer onderlinge verbondenheid en meer verantwoordelijkheid voor elkaar? En hoe voorkomen we dat onze kinderen gaan behoren tot de groeiende groep slachtoffers van de huidige prestatiemaatschappij? Psychologen en auteurs Paulien Kuipers en Marielse Eerkens zijn ervan overtuigd dat het antwoord op deze vraag begint met serieuze aandacht voor de band die het jonge kind vanaf het begin kan opbouwen met veilige anderen. De ouders natuurlijk, maar ook de crèchejuf en later de leerkrachten op school. In de podcastserie Van Ik naar Wij gaan zij op onderzoek uit naar wat dit betekent in de praktijk. Voor kinderen, voor ouders, eigenlijk voor iedereen die met kinderen omgaat.
Welkom in de podcast Van Ik naar Wij. Vandaag praten we met Simon Hay, die als pedagoog verbonden is aan de Rotterdamse kinderopvangorganisatie Kinderdam, waar hij pedagogisch medewerkers traint om nog beter met baby's en peuters om te gaan. Maar dat is niet het enige. Simon doet ook promotieonderzoek naar een instrument waarmee kinderopvangorganisaties de pedagogische kwaliteit van hun organisatie zelf in kaart kunnen brengen. Welkom Simon, fijn dat je met ons wilt praten over het belang van de pedagogische kwaliteit, over alles wat erbij komt kijken en over de rol die de kinderopvang wel of niet speelt in de ontwikkeling van kinderen tot sociale en maatschappelijk betrokken mensen die straks ook weer zich goed kunnen verhouden tot de mensen om zich heen, maar ook tot de maatschappij als geheel. In de voorgaande podcast kwamen twee dingen naar voren die we graag willen meenemen in dit gesprek met jou. Met voormalig psychiater en schrijver Bram Bakker hadden we het over het grote belang van emotionele beschikbaarheid van ouders en andere opvoeders. En met lactatiekundige Nieke Menke hadden we het over de emancipatie van de baby. En ze bedoelde daar simpel gezegd mee dat baby's al volwaardige mensen zijn met volwaardige gevoelens. Dus veel meer dan die vertederende wezentjes die gevoed, verschoond en in bed gelegd moeten worden. Iets dat we vaak van ze maken omdat ze nog geen woorden hebben om zich uit te drukken. Nou goed, ik denk dat beide thema's een hele belangrijke rol spelen in de kinderopvang. In Nederland gaan baby's anders dan in de meeste landen om ons heen al met 3 maanden naar de kinderopvang. Dus dan is het dus helemaal belangrijk. En met die kennis die we nu hebben opgedaan, brengt dat dus 2 fundamentele vragen met zich mee. Is de baby in de kinderopvang genoeg geëmancipeerd volgens jouw gevoel? Anders gezegd, erkennen we in de kinderopvang voldoende dat een baby al een echt mensje is met alle diepe gevoelens die daarbij komen kijken? En is het pedagogisch klimaat er al op aangepast? En waar blijkt dat uit? Er zijn een heleboel vragen tegelijk, maar nou ja, laten we beginnen met die eerste vraag. Is de baby al genoeg geëmancipeerd voor jouw gevoel?
Nou, ten eerste echt leuk om met jullie in gesprek te gaan. Ook over dit onderwerp natuurlijk. Veel over nagedacht. Ik denk in ons gedachten wel, in ons handelen nog niet altijd. Dus wat je denk ik ziet, is dat we wel realiseren dat baby's zijn al volwaardige mensen.
Ja.
Belangrijk om ook te horen en te zien wat zij nou belangrijk vinden van ons vragen. Maar dat we in de hectiek van de samenleving, dus ook in groepsopvang, dat ze daar niet altijd nog adequaat op reageren. Dat is ook wat ik zelf zie.
En waar zie je dat dan? Hoe uitzicht dat dan?
Tijd nemen om beschikbaar te zijn, om gewoon echt te kijken naar wat vraagt dit kind van mij. Want ik denk dat we wel een soort algemene sensitiviteit oppikken. Dus dat we de pieken eruit halen van huilen, maar daar moeten we iets mee doen. Maar een subtiel signaal, daar de tijd nemen om per kind te kijken wat die nou van ons vraagt, die pikken we denk ik wat minder goed op.
Dus zeg je nou eigenlijk dat het een tijdsprobleem is of is het ook een kennisprobleem? Wij hebben het gevoel dat de maatschappij nog niet zo heel erg doordrongen is van het belang van die emotionele beschikbaarheid. Dus daar komen we eigenlijk dan nu op dat tweede thema. Is dat bij de kinderopvang genoeg doorgedrongen? Ik heb de indruk dat er meer aandacht voor is, maar ik heb het gevoel dat we er nog niet helemaal zijn.
Nee, dat herken ik wel wat jij zegt. Ik denk alleen, als dat zo makkelijk was geweest als alleen kennis, dan waren we er al geweest. Ik denk dat het iets is nog breder dan alleen de kinderopvang en baby's. Het is ook een maatschappelijk iets.
Ja.
Wanneer nemen we nou tijd voor iets wat we weten dat echt belangrijk is? Als ik pedagogisch medewerker was, op hun zelf lekker in een vel zie zitten, met welbevinden de groep zie staan, ontspannen zijn, dan zie ik ze zo signalen oppikken van individuele kinderen binnen de groep.
Ja.
Nou, dat vind ik prachtig. Als je ze dan dat teruggeeft, dan zie je dat ze dat ook heel fijn vinden, maar ook heel normaal vinden. Dus ik denk dat onbewust bekwaam gedrag. Op het moment dat mensen zelf ontspannen zijn, dan zie ik prachtige dingen gebeuren. Ja. Alleen in een wat gejaagde omstandigheid, je dan bewust bekwaam gedragen, dat is een stuk moeilijker. Dus ik denk dat we nog wel iets te doen hebben. En daar kan kennis zeker aan bijdragen. Maar het is ook met elkaar de rust vinden om te kijken naar de jongste van de samenleving, wiens tempo nog niet op het tempo is waar wij met z'n allen zitten, wat voor ons ook niet goed is trouwens, denk ik.
Signalen oppikken is natuurlijk één. Mm-hmm. En zie je dan ook wat ermee gebeurt, ook als het perfect is, wat zie je dan gebeuren?
Ja, in hoeverre mensen adequaat daar vervolgens op reageren, bedoel je volgens mij. Ik denk dat dat heel erg wisselt. Ik zie dat, dat mensen, met de ene persoon heb je makkelijker een klik en is mijn reactie eerder passend bij die dan bij die. Dus ik denk kunnen variëren in wat de ander van mij nodig heeft. Je daar bewust van zijn, daar kunnen we nog een stap in zetten met elkaar, denk ik. Dus,
En dat kan zijn oppakken, dat kan zijn troosten, dat kan zijn knuffelen, dat kan zijn praten.
Ja, nou, het gaat ook om, ik denk dat we een soort mal hebben ontwikkeld van nabijheid. Dat we weten dat nabijheid en beschikbaarheid belangrijk is voor kinderen. En nou, daar hebben we een soort mal voor. En daar passen heel veel kinderen best goed in. Maar hoe flexibel is die mal die we gebruiken? En hoe bewust gebruik je die? Ja. Nou, flexibel. Ik denk dat we daar nog wat mee kunnen. Dus iets meer echt op maat maken, op individueel niveau, binnen groepsopvang.
En je zegt, we hebben al wel het inzicht, maar we hebben nog niet zoveel tools om dat ook daadwerkelijk vorm te geven. En wat doe jij daaraan? Want je hebt daar, jij ziet het, je gaat kijken. Is dit ook hoog op jouw agenda om de insteek bij jonge kinderen, bij de allerjongste kinderen, om die heel afgestemd te maken? En wat kun jij doen?
Nou, wat ik doe is vertragen. Als ik heel veel dingen op mijn agenda heb staan en dat ik dat weer doorcijpelt naar de pedagogische medewerkers, die krijg ik niet alleen van mij. Ik krijg het ook van ouders, die krijgen het van alle kanten, van samenwerkingspartners. Ja. Dus ja, daar moet ik sensitief op zijn en responsief. Dus ik moet het ook op maat maken wat mensen van mij nodig hebben op de groepen. Nou, hierna heb ik een overleg en het gaat over wennen van baby's. Hoe helpen we nou ouders om ons te helpen hun kind goed bij ons te laten wennen? Dat vraagt iets van ons en dat vraagt goede afstemming met de ouders. Het is ook sensitief zijn naar wat ouders belangrijk vinden. En ook daar inderdaad op maat aan kunnen geven van, nou ja, deze heeft deze ouder nodig en dit heeft die andere ouder nodig van ons. Dus ik ben heel erg aan het vertragen, waardoor je tijd neemt om te voelen wat er hier gebeurt.
En wat iedereen dus nodig heeft, want ik weet dat ik een keer eerder met jou sprak en toen, dat vond ik wel interessant, toen zei je, een pedagogisch medewerker is eigenlijk zijn eigen instrument. Hè? Ja. Dus als ik een keer chagrijnig ben als journalist, ja, dan hebben niet zo heel veel mensen er last van als ik achter de computer zit te tikken. Maar bij een pedagogisch medewerker is het natuurlijk heel anders. En je zegt het al eerder, we moeten dus inderdaad proberen aan te voelen, wat hebben die pedagogisch medewerkers nodig? Ja, hoe doe je dat? Je zou bijna gaan denken dat je met elkaar moet reflecteren op je eigen gedrag of op je eigen, misschien wel op je eigen verleden. Want iedereen neemt ook zijn eigen opvoeding mee in de opvoeding van je eigen of andermans kinderen. Ja. Is dat iets waar jullie ook over praten, wat je meeneemt?
Zeker. En in plaats van daar weer een extra laag aan toe te voegen, probeer ik hem zo simpel mogelijk te houden. Ja. Wat wij vragen van de pedagogisch medewerkers richting de kinderen, is eigenlijk wat wij zelf moeten doen richting pedagogisch medewerkers.
Mm-hmm. Ja,
tijd nemen, kijken, niet tegelijk advies geven, vragen stellen, afstemmen op de ander. En ik merk dat je dan een soort openheid creëert, waarin ook wel kwetsbaarheden naar boven komen. Of vanuit je eigen verleden, of iets wat ik moeilijk vind, of denk te moeten kunnen, nog niet kan. Ja, dat komt in zo'n gesprek wel naar boven.
Wat ik merkte in mijn werk als kinderpsycholoog, heb ik ook veel met pedagogische medewerkers mogen werken. En wat ik heel vaak merkte is dat hun ideeën over baby's en peuters zo weinig bespreekbaar was. En dat het zo kon helpen om bijvoorbeeld een visie op de baby met elkaar te maken en ook bewust in afstemming te hebben. Doen jullie daar ook iets aan? Vind je dat belangrijk?
Ja, zeker. Want we hebben recent ons pedagogisch beleid ook aangepast. En we constateerden ten eerste dat het geschreven was vanuit pedagogisch medewerkers, wat die doen of zouden moeten doen. We zijn begonnen door dat eerst maar eens even te zeggen vanuit, wat vraagt een kind eigenlijk van ons?
Ja.
En niet een kind van 0 tot 12, hè. Bij ons hebben we echt bij alles, ook de buitenschoolse opvang.
Oh ja, tuurlijk. Oh ja.
Maar echt, nee, de allerkleinste en dan de peuters en dan die BSO, jongste en de BSO, oudste kinderen. Wat vraagt dat nou van ons? En daar zijn we samen met medewerkers aan het reflecteren op een aantal vragen die we hebben gesteld bij ons beleid. En dat komt in het pedagogisch werkplan te staan. Dus we gaan bewust met hen in gesprek, in dialoog,
ja,
waarbij we samen het antwoord gaan formuleren op vragen die wij gesteld hebben, die denken van dit is belangrijk voor kinderen en dit is wat wij kunnen doen. En dat is een vorm van met elkaar in gesprek gaan, reflecteren op, bewust worden van.
Het is interessant dat je nu begint over een pedagogisch plan.
Ja.
Dus eigenlijk heeft kinderopvang ook heel duidelijk een pedagogische inslag. Hè? Want ja, je hebt de kinderen soms wel 5 dagen in de week.
Ja.
Hopelijk niet alle, maar er zijn kinderen bij die je 5 dagen in de week hebt. Dus dat moet wel ook. Mm-hmm. En nou noemen we dat kinderopvang. En opvang, ja, we weten allemaal wat dat betekent. Dat is gewoon even wachten tot de papa en mama weer terugkomen.
Ja.
En kinder, dat wil dus eigenlijk zeggen van, nou ja, we hebben van een gezin, hebben wij het over de kinderen. Maar zo net hoorde ik je ook zeggen, we vinden de ouders een ouderparticipatie, een ouderinslag, inbreng, ook heel belangrijk.
Ja.
Dus als we eens nadenken over die term, dan ben je een heleboel aan het doen, maar ja, het heet kinderopvang.
Ja.
Zelf denk ik dat het woord alleen al maakt dat het soms niet hoog op de agenda kan komen. Want wat is opvang? Iemand zei, ja, kinderopvang is ervoor dat ouders kunnen werken. Ja, dat is de minst omvangrijke invulling van het begrip.
Ja.
Maar ik hoor jou nu over een pedagogisch plan, over vaardigheden van medewerkers. Als je het anders zou mogen noemen, hoe zou jij willen dat het heet?
Ja, vind ik een mooie vraag. Overigens eentje die al jaren in de kinderopvang circuleert. Ik heb er ook over nagedacht en ik heb toch een iets minder gangbare opinie erover. Ik vind het een prachtige naam.
Ja.
Want als je letterlijk kijkt naar het opvangen van kinderen, hè, kinderen worden geboren, je vangt ze op. Hè, dus je hebt ze letterlijk in je armen, nabij. Je bent aan het kijken, je bent aan het voelen. En het gaat om die kinderen. Wat we alleen niet moeten vergeten is dat, dit is ook wat we gezamenlijk hebben met ouders. He, zij hebben ook hun kind in hun arm gevangen. Dat delen ze met ons. Dus wij zijn om die reden een driehoek. Maar het gaat om die kinderen. Dus voor mij betreft mag die naam best op kinderen gefocust zijn. En ik vind de lading die we aan de term kinderopvang geven, ja, daar moeten we zelf heel goed bij zijn. En ik denk, en dat is ook iets wat je met pedagogische medewerkers, ouders, maar ook met mensen uit de Tweede Kamer en van de ministeries regelmatig over in gesprek gaat, is dat je inderdaad zegt van ja, kinderopvang, het is een deel van kinderopvoeden. Een hele mooie secundaire opvoedomgeving, vind ik.
Mm-hmm.
Nou, een afstemming met ouders, maar die zeker een pedagogische ontwikkelfunctie heeft. En dat je daarmee ook ouders in gelegenheid kan stellen om te gaan werken. Nou, dat is hartstikke mooi. En ik denk dat ook die twee doelen naast elkaar moeten laten staan. En ik heb wel de shift gezien in de afgelopen jaren, ook binnen gesprekken in de Tweede Kamer. En dat het inderdaad ging van, er stond één regel bij. Oh ja, is ook wel belangrijk dat het wel oké is qua kwaliteit en zo. En de kinderen mogen er ook wel iets leren. Maar het is vooral voor de arbeid. Ja, die fase zijn we gelukkig gepasseerd. Het duurt alleen best lang.
Fijn dat je dat zo ziet.
Ja.
En dat betekent ook dat ouders meer participeren. Geldt dat voor alle ouders? Hoe zien ouders dan die kinderopvang? Zien ze zich ook als essentiële partij?
Nou, ik denk dat de coronapandemie wat dat betreft wel een iets ander licht geworpen heeft op de kinderopvang. We waren ineens een cruciale sector. Dat voelden we al wel, maar we durfden het niet helemaal zo uit te dragen. Mm-hmm. Ik denk dat we het nu wel wat meer voelen. Dat ouders het inderdaad ook toch wel iets meer zien. Alleen toen was het inderdaad van ja, opvang omdat ik naar mijn werk moet. En nu hebben we denk ik wel iets meer de insteek met elkaar. Oké, is wel belangrijk om te laten zien van wat brengen we nou kinderen? Wat kunnen wij nu doen voor ouders?
Dus
ik denk dat dit wel iets veranderd is, maar we moeten nog wel iets meer pas pakken als sector. Dat is nu
in
niet
welke
zo
richting? Hoe zou je dat zien?
Ik denk dat je gewoon moet laten zien aan ouders van het is ook niet zielig om je kind naar de kinderopvang te brengen.
Nee, zeker niet.
En dan vind ik wel iets met de allerjongste kinderen, merk ik inderdaad gewoon dat ik wel denk, die hebben minste baat bij groepsopvang. Vanaf de dreumespeuterleeftijd zie je gewoon dat die kinderen het tof vinden om in een community te zitten met leeftijdsgenoten.
Dat zie je ook wel uit onderzoek, hè? Dat het met name de gunstige effecten van kinderopvang, als de kwaliteit goed is, zie je vanaf een jaar of 2 die daarvoor is eerder neutraal of negatief, afhankelijk van de kwaliteit. Ja. Ik wou toch nog heel even terugkomen op die kwaliteit en ook over wat je eerder zei. Dat vond ik heel mooi. Je zei dat we proberen hier nu veel meer de pedagogische medewerkers te betrekken bij het verhaal. Wat hebben kinderen nodig? En ook vanuit daar het pedagogisch plan en beleid te ontwikkelen. Toch dat, als ik het goed begrijp. Ja, nee, want ik sprak laatst met Marie van Hasselt. Zij was degene die in de NRC een opiniestuk had geschreven. Zij is part-time pedagogisch medewerker. En zij maakt zich echt zorgen over de kwaliteit vanwege het tijdgebrek. Maar een van de dingen die ze ook tegen me zei, is dat ze zei, het is ongelooflijk top-down georganiseerd bij, ik moet natuurlijk niet alle organisaties over een kam scheren, dat zal heel erg verschillen per organisatie, maar waar zij kwam, was het erg top-down georganiseerd. Uh-huh. En ze zei, en dan gebeurt het dus dat die pedagogische medewerkers haast geen tijd hebben om te pauzeren. Dat ze al om 7 uur moeten beginnen, onbetaald, om in ieder geval om 7:30 de hapjes klaar te hebben. Ik weet niet meer precies wat ze zijn, maar in ieder geval om het voor te bereiden. En dan moeten ze dus ook nog verplicht fotootjes maken en sturen naar de ouders. En dus ik, ja, zij maakte zich erg zorgen. Ze zei, ik wil, ze was gewoon heel erg bevlogen en betrokken, maar ze zegt, ik heb gewoon niet de tijd om het goed te doen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik herken wel wat je zegt, maar ik merk ook wel dat we zien nu de context van kinderopvang. Mm-hmm. Het staat onder druk.
Ja.
Ik bedoel, we hebben personeelstekort, er gebeurt politiek gezien alles, het vliegt alle kanten op.
Ja.
Daar waar hele goede intentie is, zie ik ook dat het nog lastig uitwerkt in de praktijk. En dat betekent dat mensen onder druk staan.
Ja.
En wat ga je vanuit druk proberen te doen? Je gaat het proberen te managen. En je gaat het proberen te controleren. En je gaat het proberen te interveneren.
Ja.
Terwijl dat gaat heel erg uit van wantrouwen. En ik ben heel erg voor om gewoon uit te gaan van vertrouwen. In kinderen, die zijn kundig. Die kunnen al vanaf het allereerste moment aangeven wat ze willen. We moeten het alleen zien. Voor pedagogische medewerkers gaat precies hetzelfde. En ik denk, als ik rondloop op groepen en ik zie druk, en ik zie een implementatie van ons prachtige beleid.
Mm-hmm.
Nou, wat hebben wij gedaan? We hebben hem vertraagd. We hebben gezegd, we zien dat we iets prachtigs hebben, maar dat de medewerkers die het werk doen, die de kwaliteit leveren, het niet kunnen bijbenen. Dus wij moeten vertragen. We moeten niet hen gaan opjagen. Wij moeten vertragen. Dus we merken dat we op een aantal processen aan het vertragen zijn om het goed gesprek aan te kunnen gaan. Dat het niet alleen maar van bovenaf over de schutting gooien is, maar in dialoog kijken.
Okay, ja.
Wat kan nu wel, wat kan nu niet? Wat kan prima doorlopen en wat moet vertragen? En die beweging bevalt me heel goed. Ik
en
ga
zie
pedagogiek bij niemand door de strot duwen.
En maar zie je dat ook bij je collega's? Pedagogische coaches, want dat ben je ook, toch? Ja.
Ik ben pedagogisch beleidsmedewerker.
Beleidsmedewerker,
en wij hebben een afdeling en daar vallen de pedagogische coaches
op. Oké, ja.
En heb je nou contact mee? En, en juist van hen hoor je juist signalen. He, dus zij voelen echt wel aan wanneer het drukken is of wanneer ze aan het ondersteunen zijn. En als je aan het drukken bent, nou, dan moeten we met elkaar kijken hoe we dat niet gaan doen.
Ja.
Dat werkt wel goed.
Je kan natuurlijk niet spreken voor over andere organisaties. Die zal ik je niet in je mond leggen. Nee, dat is niet aardig
maar,
voor mij.
Ik denk toch, als jullie samen zo nu zeggen van ja, de baby is het minst gebaat, de dreumes en de peuter het meest gebaat bij de kinderopvang.
Ja.
En de BSO, hè? Die moeten we niet vergeten.
En dan de BSO, de buitenschoolse opvang uiteraard.
Ja.
Maar ik wou het even hebben over de allerjongste, want daar begint toch een soort balans in je leven, hè? Tussen te veel prikkels, te weinig prikkels. Daar word je gewoon, kweek je vertrouwen, daar begint de hersenontwikkeling het hardste, enzovoort. Ik weet niet, heb je zelf kinderen, Simon?
Ja, ik heb er 4.
Nee, ik heb ook kinderen, ik heb 2 zelf gebaard, 2 mee opgevoed, maar ik denk, als ik nu weer een baby zou hebben, dat ik het wel heel moeilijk zou vinden om het nu naar een kinderopvang te brengen, als 6 weken babytje of zo.
Ja.
Omdat ik eigenlijk nu niet geloof in de gigantische kwaliteit ervan. Ook door publicaties, ook door mijn eigen waarneming. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want wij willen toch een sociaal mens kweken voor een samenleving, uiteindelijk. En kweken is natuurlijk geen goed woord, want een kind kweken we niet. Maar we willen wel dat een kind geen teleurstellingen oploopt in zijn sociale ontwikkeling.
Ja.
En hoe moet dat nou met die allerjongsten die en masse naar de kinderopvang gaan?
Nou, ik probeer het ook vanuit dit perspectief. Er werd net met gevraagd, heb je kinderen? Ja, dan ga ik gelijk vanuit de vaderperspectief denken.
En denk je dan dat je je allerjongsten ook met 6 weken naar de crèche wil doen?
Nou, ik wilde vooral zelf bij mijn kinderen zijn. Ja. Dus ik ben, mijn vrouw en ik hebben daarin een hele goede afstemming. Ik ben echt van de kleintjes, dus ik ben meer thuis geweest toen ze jong waren, de kinderen. De jongste twee is een tweeling. En dan krijg je gelijk wat meer begrip vanuit de omgeving. Oh, want dan is het echt nodig. Ja, maar voor die anderen was het ook nodig.
Ja.
En ik heb, dus ik vind dat zelf heel fijn om als vader, meer tijd met mijn kind gehad te hebben. En B, dat ook niet gelijk in traditionele rolpatronen vallen van verzorging. En het huishouden valt dus voor de vrouw. En ik, daar heb ik nog steeds heel veel baat bij, dat je daarin kan schakelen. He, dus ik zou het voor kind en ouder, gun ik het, om een eerste periode zo samen te hebben. Maar aan de andere kant, dat is niet voor alle gezinnen. He, wij merken, wij zitten door heel de stad in Rotterdam. Dus in alle wijken zijn we vertegenwoordigd. Ja. En daar merk ik echt wel bij. Nou, er is al, als we het over stress hebben, voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en daarna. En wat dat inderdaad doet met kinderen, met ontwikkeling van kinderen, maar ook met een ouder. En dan denk ik van nou, dan is het heel goed dat er ook een mogelijkheid is om verzorging over te kunnen nemen tijdelijk van een ouder gedurende de dag. Om te zorgen dat ook die balans voor een ouder goed blijft.
Ja. En waar komt die stress bij ouders vandaan?
Allerlei verschillende oorzaken. Het kan inderdaad zijn gewoon problemen met in de relatie. Geldzorgen, plek waar je woont, die heel stressvol inderdaad is. Allerlei baantjes aan elkaar moeten knopen.
Armoede,
maar ook inderdaad de drukke twee verdieners die gewoon eigenlijk nergens tijd voor hebben en achter zichzelf aanrennen. Dus het is ook niet specifiek alleen aan een wijk gebonden, maar ik denk inderdaad van de grootfamilie, extended family. Nou, daar zou je als kinderopvang prachtig onderdeel van uit kunnen maken. Afstemming.
Ja, ik heb wel eens gelezen, in ieder geval een onderzoek uit Canada bleek dat de invloed van kinderopvang hangt heel erg af van de vraag of de situatie in de kinderopvang beter is dan de thuissituatie of niet. Hè? Of de verbetering is ten opzichte van de thuissituatie of niet. En dat, dat verschilt natuurlijk. Als je veel stress hebt, als een baby opgroeit in hele stressvolle omstandigheden, dan kan de kinderbabyopvang misschien beter zijn dan in de thuissituatie. Ja.
Kijk, wat ik wel merk is dat die kwaliteit van die baby, hij zit natuurlijk niet voor niks in die wet innovatiekwaliteit van de kinderopvang, die IKK, daar zit er niet voor niks in dat er iets met die kwaliteit van die babyopvang moest gebeuren.
Ja. Ja. Ja,
als ik inderdaad weet ook van een literatuurstudie die gedaan is, waardoor die als input is geweest voor die wet, over de babyopvang, dan kwamen daar gewoon punten uit naar voren die, waarvan je denkt, die moet echt verbeteren.
Ja.
Ik denk dat we daar nog niet zijn. Hè? De omstandigheden van de afgelopen jaren hebben daar niet in meegewerkt, maar wat kan je wel doen? Ik denk dat daarom, dit is ook een van de redenen waarom ik instrument heb bedacht vanuit zelfevaluatie, samen met mensen van het Nederlands Jeugd Instituut, om eens te kijken, hoe kunnen we nou zelf grip krijgen op de kwaliteit die wij bieden? En niet over landelijk, niet over organisatie, maar die groep, die locatie, in die wijk, in deze stad, bij die organisatie. Dus dat je grip krijgt, dit vinden wij goed gaan, dit vinden we dat beter moet, hoe kunnen we dat nou doen?
Ja.
En hoe zetten we daar de pedagogische coach voor in? Ik wil niet afwachten, ik wil zelf actie ondernemen. En dat ik merk wel dat de analyse die we gedaan hebben vanuit het expertisecentrum waar het instrument onder hangt, hebben we gezien dat als je dit instrument inderdaad gebruikt, en je meet jezelf daarna nog een keer, dat je wel ziet dat er dus een kwaliteitsverbetering is.
Ja.
He, dus het helpt om er met elkaar over in gesprek te gaan. Om ook goede punten te benoemen. Dan gaan mensen gewoon wat meer recht overeind staan. En dan voel je wat meer vertrouwen. Dus ik denk wel dat dat een manier is om de kwaliteitsdiscussie zelf in de hand te houden.
Ook in de huidige stressvolle omstandigheden.
Juist in de huidige omstandigheden. Ja. Want het lastige is dat we gaan hopen op ouderschapsverlofregelingen. En nou, daar hoop ik er heel lang op. Nou, hierna hebben wij geen kinderen meer. Ja. Dus ik moest het allemaal vanaf mijn eigen verlof doen. Die 6 weken afschrijven. Nou, dat was ruim de moeite waard. Maar ik denk inderdaad wel dat je dus hier drukt op ontwikkeling op landelijk niveau. Maar je moet zelf ook wat doen.
Ja.
En juist als je stress hebt, dan denk ik terug naar de basis, focus.
Ja.
Wat heeft dat kind dat nu voor jou staat van jou nodig? En wat kan jij daar nu aan doen?
Ja, heel mooi. Ik hoop echt dat dat groots wordt opgepakt.
Ik zie het echt werk op individueel niveau.
Ja, dat is heel super.
Ja.
Ja, dat is echt super. Want ik hoor je ook zeggen, ik zou als vader niet mijn kind direct naar een kinderdagverblijf hebben gedaan, omdat ik van het kind geniet. Ik wil die band hebben. En dat doet mij wel heel erg denken ook, en daar hebben we het samen ook vaak over, dat We nemen nu voor granted hoe ouderschap is in deze samenleving. Ja. Terwijl we eigenlijk ook zien dat is de laatste decennia enorm in een versnelling gekomen. Ja. En dat nemen we dan maar aan. Veel stress bij ouders, twee verdieners, hypotheeklast enzovoort. Maar eigenlijk hoor ik jou ook heel erg zeggen, en daar ben ik zo blij mee, ouders vertragen, ouders helpen in het ouderschap te laten glijden. Ja. Wennen aan het kind op het kinderdagverblijf is niet wegbrengen en doei toedeloe. Maar ja, en genieten van je kind als thema is ook wel hartstikke mooi. Ja, dus zeker. Dat vind ik, behalve over de kinderen, als je over de kinderopvang hebt, heb je het ook over de kwaliteit van het ouderschap.
Ja. En ik merk nu echt wel, dat zeker toen onze tweeling geboren werd, die zijn nu 6, dat mensen ook wel eens tegen je zeiden, ik moet er niet aan denken. Het was een vrij primaire reactie, omdat ze dan aan drukte dachten. En ik dacht inderdaad, ja, als ik mijn leven van voor kinderen en zeker hè, tussen 2 en 4 is het toch wel een verschil.
Ja.
Als ik dat op dat manier wilde vast blijven houden, dan had ik het te druk gehad. Maar door je heel bewust te realiseren van, ik krijg er iets prachtigs voor, dat gaat tijd in beslag nemen. En als je de tijd er nu in steekt, ja, moet je kijken wat je ervoor terugkrijgt. Dat vraagt wel dat ik tegen mensen en mijn omgeving iets anders moet doen. We hadden het even kort over, ik roei heel graag, ik vond het prachtig. Ik heb alleen weer gezegd, ik koop een roeiapparaat voor thuis. Daar ga ik een half uurtje op zitten als de kleintjes slapen. En dan dat laatste stukje komt gewoon later. Ik kan niet alles tegelijk. Maar het is wel prachtig.
Ja, wat een goed voorbeeld voor ouders. Ja. Heel fijn.
Ja. In deze podcast proberen we, zoals ik al eerder zei, het kleine, dus het zorg voor het jonge kind, te verbinden met het grote. En dus het reilen en zeilen van de maatschappij. Het klinkt soms als een enorme greep, maar er zit wel echt wel verband dus. Dus als kinderen van jongs af aan naar de kinderopvang gaan, dan komt ook een deel van deze taak dus bij de kinderopvang te liggen. Wat denk je dat de, los van het feit dat het belangrijk is om een veilige band op te bouwen met een kind, wat kan de kinderopvang nog meer bieden? Is er iets wat de kinderopvang juist kan bieden wat ouders niet kunnen bieden op dit vlak? Als het gaat om het socialiseren.
Ja. Ten eerste even, ik heb erover nagedacht, hè? Klein en groot. Ik vind hem eigenlijk niet één klein, niet één groot. Ik vind, hoe groot is dat verzorgen?
Ja, dat en heb je ook natuurlijk helemaal gelijk.
Dat is eigenlijk het grootste wat er is.
Ja.
En daaruit volgt iets wat we maatschappelijk de vruchten van plukken, in het reilen en zeilen. Dus ik denk, als we nou dat verzorgen en kijken naar heel groot maken met elkaar, ja, dan wordt het andere misschien wat kleiner. Ik denk dat we hem precies verkeerd omkijken.
Ja, dat vind ik een mooie supermooi nuancering.
En als je dan hebt over socialisatie, dan wordt het ook heel makkelijk. Hè? Want het reilen en zeilen van de maatschappij heb ik heel weinig invloed op als individu. Maar over hoe zorg je nou als ouder voor je kind? Hoe zorg je nou als pedagogisch medewerker voor de kinderen?
Mm-hmm.
Ja, maar daar heb ik wel invloed op. En dan kan ik impact maken. En dan wordt het ineens ook belangrijk.
Ja.
Want medewerkers voelen zich ook, als je kijkt naar wat er in de media over gezegd wordt. En hoe mensen betaald krijgen. En dan gaat het niet om het geld, maar het gaat wel om waardering.
Ja.
Krijgen weinig waardering hoor.
Ja, dat weet ik. Dat hoor je nu echt.
En dan denk ik van nou, als we het hebben over het grote goed, waar we nu naar gaan kijken. En we maken dat groot. Dan gaat het ook belangrijk voelen voor mensen. Dan gaan we daar, als we dat nou eens heel belangrijk maken, heel veel met elkaar weer in gesprek gaan, dan denk ik dat die socialisatie, het komt verbinden met elkaar, verbinden van kinderen aan elkaar, wij verbinden met ouders, dat meer een soort logisch gevolg gaat zijn, waar je wel oog voor moet hebben.
Ja. En maar dan nog heel even, nog echt op meer praktisch niveau. Want je als kindje, laat het nu even voor de jonge peuter hebben, je zit in een groep, dat werkt natuurlijk al een bepaalde manier socialiseren, toch?
Zeker.
Is het alleen al om die reden misschien de moeite waard om je kind naar de kinderopvang te brengen? Of ik vul het nu al een beetje voor je in, maar het is een beetje een inkopper, maar ik probeer iets dieper te gaan. Ja. Hè? Wat kun je dan bieden?
Laat ik een voorbeeld geven.
Ja, dat zou leuk zijn.
We hebben metingen gedaan met het instrument om eens te kijken hoe het nou staat met de 4 pedagogische basisdoelen. Waarvan 1 een sociale competentie van kinderen is. En een onderdeeltje daarvan is begeleiden van interactie tussen kinderen, echt socialisatie. En we merkten dat bij bepaalde groepen van ons, die scoorden wat hoger. En we wisten niet goed waarom.
Ja.
Zijn we daar gaan filmen. Omdat we dachten, nou dan kunnen we misschien daar zien wat er nou gebeurt. Ja. Nou, wat bleek is dat de kinderen waren met elkaar aan het spelen, in dit geval een poppenhoek. En de pedagogische medewerker die zat tussen de kinderen in, maar zij was niet leidend.
Ja.
Zij was volgend. En wat gebeurde daar? Er was een jongetje en die was heel druk bezig met potjes en pannetjes en koken. En een meisje die wilde er ook bij. En die stond er een beetje achter en hij herkende dat en hij gaf haar een pannetje. Wil jij koken? Zei hij. En die medewerker was vertederd. Dus nou, dat meisje wilde wel koken, dus zij ging koken, een jongetje opzij. En dat, die medewerker die aaide hem alleen even zo op zijn rug.
Ach.
Ik zag in de film dat hij rechtop ging staan. Ach. Wacht even, dit is dus de bedoeling.
Het is heel klein.
De medewerker
klein.
Had niet door wat ze deed, hè? Maar dat kind, die voelde... Dit
dat
is
was
het.
Aardig van
nou,
mij.
Nou, dit is oké, wat ik nu doe. Ja.
Dit is een beetje de bedoeling. Want hij voelde, hij wist het al. Hij voelde dat meisje heeft een beetje hulp nodig. Maar wat moet ik nou doen? Een beetje oefenen. Nou, dit deed hij. Dat had dat effect. Die medewerker zag dat. Die versterkte dat. En nou ja, dit jongetje heeft natuurlijk veel meer kinderen geholpen. Dus iedereen was op een gegeven moment aan het koken daar. En toen we dit met die medewerker bespraken. Want daar gaat het van onbewust naar bewust bekwaam. Ja, natuurlijk altijd. Maar dat maakt het niet minder mooi of minder waardevol voor dit kind. Dus als ja. je nou... En toen zei zij tegen mij, ja, maar ik heb het gevoel dat ik gewoon erbij zit. Dus als zij het druk heeft, wat is het eerste wat ze weglaat?
Erbij zitten. En jij zegt dan, ga dat juist wel doen. Want...
Nou, ja. zij voelt nu zelf, ik ga dat wel doen. Dus als, sterker nog, als nu iemand daar binnenkomt en nee, ik ben nu, ik ben aan het werk. Ik zit bij de kinderen en ik ondersteun de sociale interactie tussen kinderen. Iets wat toevallig op dit moment ook uit landelijke peilingen komt, iets is wat het laagste scoort, de kinderopvang.
Jeetje.
Dus dat vind ik heel interessant.
Mm. Dus daar is dus gewoon een gigantische winst te boeken. Eigenlijk.
Heel veel winst. Hè, dus waar is kinderopvang goed voor? Ja, voor de socialisatie van kinderen. Alleen daar zijn we nog heel veel onbewust bekwaam, denk ik. En dit herken ik ook uit gesprekken met collega's van andere organisaties. Dus heel veel winst te boeken.
Ja, interessant.
En dit kan je als invaller doen. Als je op die groep komt, moet je het wel weten. Ja, dus ik denk dat hier ligt goud. En onze opdracht, en als we dit ook aan ouders kunnen vertellen, die medewerker van die twee kinderen op die groep, hebben dat ook tegen die ouders gezegd. Hé, maar wacht even, oh, dit is natuurlijk ook thuis, tussen broertjes en zusjes. Ja. Dus niet alleen maar richt op individueel kind, individueel welbevinden, maar het gaat om socialisatie, het gaat om groepswelbevinden, groepssensitiviteit. En dat is in de kinderopvang, kan je daar natuurlijk prachtige dingen mee doen.
En dit soort dingen, want dat is natuurlijk ontzettend leerzaam voor ouders. Ik denk ook altijd, er is natuurlijk zoveel kennis, dus... Je zou een enorm goede vraagbaak kunnen zijn voor ouders. Wordt daar genoeg van geprofiteerd en draagt de kinderopvang dat genoeg uit wat ze te bieden heeft op dat vlak?
Nee, nog niet helemaal. We zijn ook nog, het zit nog een beetje in de schulp, denk ik. Dat we ook al een beetje, nog een beetje bang zijn voor reacties ook vanuit de omgeving soms. Omdat dat, het is ook niet altijd prettig wat over kinderopvang geschreven wordt. Alleen denk ik van nu even uit die slachtofferrol stappen. Laat het maar zien. Maar dan moet je eerst bewust bekwaam zijn.
Ja.
Om duidelijk te kunnen maken aan anderen, maar dit dragen wij
zelfvertrouwen bij. Op te bouwen daarin.
Zeker, ja.
Hey, als een kind niet zo gedijt, hè, wat natuurlijk wel voorkomt. Ik denk even aan mijn eigen zoontje die in de vensterbank bleef zitten tot ik weer terugkwam. Maar dan zei de leidster bijvoorbeeld tegen mij, die heette toen nog leidster, niet pedagogisch medewerker. En die zei tegen mij van, ja, het ging prima hoor. Terwijl het mannetje zelf tegen mij zei, ik heb niet gespeeld met een siplipje. Dus... De perceptie op een kind kan soms heel moeilijk met ouders gedeeld worden. Of ze zien het heel anders. En in mijn observaties op kinderdagverblijf heb ik dat ook vaak gezien. Een kind veel huilde. En dat de leidster dan zei, of de pedagogische medewerker op het eind tegen de ouders. Nee, heeft prima gedaan vandaag. En dan dacht ik, dit is niet waar. Daar is het kind niet bij gebaat. Mm. Omdat er geen waarachtige taal is tussen ouders en pedagogisch medewerker, als je samen voor een kind staat.
Ja.
En dan dacht ik, ja, dat is ook moeilijk voor een pedagogisch medewerker als je zoveel kinderen hebt en druk,
ja.
Om dat allemaal correct te doen. En daar werd ik heel verdrietig van. Want ik denk, dit kind valt tussen wal en schip. En heb je daar ervaring mee? Zie je dat gebeuren?
Ja, zeker. En ik denk dat hoe sterk je ook pedagogisch bent als pedagogisch medewerker, hoe sensitief je ook bent, glippen altijd signalen tussendoor. En de signalen die er het meest tussendoor glippen, in mijn ervaring, zijn van de kinderen die best wel rustig zijn.
Ja.
Die niet schreeuwen. Die niet verstorend zijn. Hè? Maar als je als medewerker denkt vanuit het perspectief van controle, en dan kan het prima gegaan zijn met het kind, terwijl je als persoon dicht bij dit kind, of vanuit een individueel perspectief naar het kind kijken, dan kan denken, nou, dat welbevinden is neutraal op zijn meest, maar eigenlijk nog wat lager. Dus dat herken ik. En ja. Ik denk dat heel veel mensen voelen, ook pedagogisch medewerkers zelf, als ze bevraagd worden op hoe denk je nou dat het kind zich vandaag voelde bij jou te groepen.
Ja, dat vind ik een mooie vraag van jou, ja.
En dus ik denk dat we daarmee
echte inleven. Vragen. Ja.
Ja, echt vraag. Ja. En als ouder denk ik, hè, want daar gaat het ook om, van ouders voelen dat direct. Wij moeten ook ouders helpen om hun gevoel over hoe het bij ons gaat met hun kind en hoe zij zich ontvangen bij ons, om dat te delen.
Ja.
Maar wij dus in dat wennen waar ik net met jullie over sprak, gaan wij ouders ook echt vragen stellen. Hoe gaat het met jou? Hoe vind je dat met jouw kind bij ons gaat? Hoe ging het nou eigenlijk voordat ze bij ons geplaatst zijn al met... Hoe is die zwangerschap gegaan? Ging je bevalling oké? Zijn er al dingen die we nu moeten weten? Hoe gevoelig ligt het voor jou om je kindje bij ons te brengen? Ik denk dat je daarmee ook een openheid kan creëren. Ook zelf aangeven, ik vond het vandaag niet zo lekker gaan. Ik zat er zelf niet zo lekker in. En ik heb het idee dat je kind net niet helemaal goed hebt gegeven wat hij nodig heeft. Als je dat kan zeggen als medewerker, dan open je een gesprek denk ik, met de ouder.
Ik word er super blij van wat je nu vertelt. Ik propageer dat ook in mijn boek Eerste Hulp bij Hechting. Hoe belangrijk het is dat ouders taal krijgen voor hun eigen relatie met hun kind.
Ja.
Zodat er woorden heen en weer kunnen gaan in een circulair proces over zo'n kind.
Ja.
En we doen vaak van ja, dat is voor de thuissituatie en hier heb je mijn kind. Mm. Dat is zo pijnlijk soms, omdat er heel veel spanning meegevoerd wordt naar dat kind. Of heel veel verwachting is naar jullie.
Maar ook een verwachting van de maatschappij als het gaat om hoe is het nou eigenlijk om... zwanger te zijn en om een kindje te krijgen.
Precies.
Het is allemaal prachtig, roze wolk. Voor heel veel mensen niet gelijk. Je moet ook wennen aan je kind. Je vindt het niet gelijk altijd direct leuk.
Ja.
En hoe oké is dat?
Precies.
En mag je dat zeggen? En een kind voelt dat, een ouder voelt dat.
Ja.
En ik vind dat soort gesprekken...
Het is fantastisch aangaan. Als je dat soort gesprekken kunt aangaan in de kinderopvang. Ik heb ook wel eens locaties gezien of plekken waar ze dat doen. En dacht ik, jeetje, wat een toegevoegde waarde heb je dan. Want dat gebeurt ook niet altijd op het consultatiebureau, toch? Ik bedoel,
weinig. Ja, daar weten wij alles van. En
ja, dat is natuurlijk ook...
Ik heb een heel mooi voorbeeldje, die wil ik toch even delen.
Ja?
Ik was bij het consultatiebureau met mijn twee jongste kinderen... En ik was te prachtig op tijd en dat vond ik zelf wel een hele kunst.
Ja.
En ze waren daar in rompertje en al, hè, dus ze waren een beetje rond te lopen. En medewerker van het consultatiebureau was aan het wachten. Dus ik zei, wacht u misschien op iemand? Ja, wacht op uw vrouw.
Oh.
Zeg, ja, maar ik ben gewoon alleen met de kinderen, zij zijn aan het werk.
Nee.
Als u dat goed vindt, mogen we wel beginnen.
Ongelooflijk.
Er zit ook richting vaders af en toe nog wel iets waarvan we enerzijds zeggen, ja, kom op, pak die rol nou eens even. En anderzijds wordt er ook wel eens wat van gevonden. Of je bent er nog niet.
Ja, nee, wat is dat? Nou ja.
Interessant.
Ja, heel,
ik heb er heel erg om gelachen hoor. En dit ook gewoon mooi kunnen bespreken.
Ja. Waarschijnlijk hebben ze hier een wijze les geleerd.
En je moet wel stevig in je schoenen staan.
Ik heb dat al vaker gehoord van vaders die niet helemaal serieus genomen worden. Ook niet op oudergesprekken. Nou goed, ander verhaal.
Vanaf daar ging het daarna prachtig, hè?
Oké.
Geen niks meer. Het was hele leuke bezoekersgesprekken gehad. Ja. Maar
leuk.
Dat moest al even gezegd worden.
Ja. Even, hoe kies je een goede crash voor je zoon of dochter? Want je geeft van die mooie voorbeelden van zo'n pedagogisch medewerker die precies op het juiste moment even een tikje op de rug geeft van een kindje wat zich heel sociaal gedraagt. Hoe kom je erachter? Ik vond het heel moeilijk destijds, al wel jaren geleden hoor. Inmiddels weet ik wel wat meer, maar ik denk dat heel veel ouders daarmee worstelen.
Ja, nou we weten, hè, ook vanuit wel onderzoek, dat ouders natuurlijk in eerste instantie selecteren op basis van... afstand ten opzichte van huis.
Ja.
Nou, dat kan nog steeds prima. Er is heel veel kinderopvang. Alleen ga vooral kijken, zou ik zeggen. En voelen.
Ja.
Als het niet goed voelt bij jou, waar heeft dat mee te maken? Ik zou ook het liefste zeggen van joh, hè, als er twee ouders in het gezin zijn, ga met z'n tweeën. De ene kijkt toch net iets anders dan de ander. Wat vind je, wat voor gevoel heb jij erbij? Denk je dat ons kind hier past?
Maar mag je kijken? Ik bedoel, vinden kinderopvangorganisaties dat oké? Dat je op die groep komt en dan mag je voor het raam staan?
Nee hoor, zeker. Ik kan in dit geval voor kinderen dan spreken. Er zijn rondleidingen. Dan kom je kijken inderdaad op de verschillende groepen. Ze gaan kijken wat passend is op het moment. Hè.
Ja.
We willen natuurlijk niet om de havenklap dat er op de babygroep allerlei mensen binnenkomen.
Nee, dat
maar tegelijkertijd willen we wel dat ouders een indruk kunnen krijgen. Maar ook in gesprek even met een medewerker. Die vertelt het een en ander. Ze stellen ouders ook vragen. Wat is voor jou van belang? Dus je hebt een gevoel bij de omgeving. Je hebt een gevoel bij wat je ziet op de groep. En je hebt een gevoel bij de medewerkers. En ik denk dat je dat heel zwaar moet laten wegen. En dat weet je vaak alleen als je niet bij één, maar bij een paar gaat kijken.
Dat is natuurlijk een goeie, ja.
Ja,
ja. En dan maar hopen dat er een plek is natuurlijk.
Ja, dat is dan weer een tweede.
We zijn bijna aan het einde gekomen van ons gesprek.
Echt? Nee joh, we zijn nog lang niet uitgepraat, toch?
Ik vind het heel leuk om verder te praten. Ja. Maar ja. Als we zo dit gesprek laten voor wat het is en eens terugblikken. Dan met stip op één heb ik jou horen zeggen. En dan vat ik het samen waar je alles nog aan mag doen. En jij ook. Met stip op één hoor ik je zeggen, laten we de ramen en de deuren sluiten als het veel te druk is en vertragen. Laten we dan vooral die drukte niet laten regeren, maar terugkomen bij de basis. Dat heb ik echt gehoord als stip op één. Ik heb je horen zeggen van ja, aan de samenleving kunnen we niet zoveel veranderen. We kunnen wel iets zelf doen aan ons leven, aan ons werk, aan onze groepen, aan onze mensen, aan onszelf. En ik hoor je ook zeggen, eigenlijk leeft de wereld in een verkeerd om pakket. We gaan heel belangrijk maken wat we allemaal voor de buitenlandse zaken doen. Ons werk, ons dit, ons dat. En we maken heel klein die zorgtaken, waardoor we ze belastend soms vinden en te druk en te dit en dat. Terwijl jij zegt, als we het omkeren, het allerbelangrijkste in het leven is dat je goed zorg draagt voor de mensen van wie het meeste houdt en die dichtbij staan, vooral voor onze kinderen. En op je grafsteen komt niet te staan, hij was een goede directeur, maar hier rust onze papa. Ik hoor je ook zeggen, man en vrouw, vader en moeder, dat is een prachtig beroep. En vaders worden door de samenleving nog steeds niet helemaal volwaardig gezien in dat vaderschap. Wat ook weer een druk op vaders legt, denk ik, om vooral hun accent op het werk te blijven houden. Dat heb ik je horen zeggen. Ja, ik hoor jouw woorden gebruiken die ik heel mooi vind. Ouders hebben een geschiedenis, die hebben een zwangerschap meegemaakt, die hebben verwachtingen. Betrek dat bij de kinderopvang, want anders komt een kind in twee werelden te leven. En de relatie ouders-kinderopvang mag veel waarachtiger worden. Omdat als je kunt bespreken wat niet goed gaat, waar je pijn zit bij een kind, komt er echte communicatie op gang. En dan wordt iedereen daar beter van.
Ik wil ook nog aanvullen, ook de pedagogische medewerkers hebben een geschiedenis. Hè? Je zegt ouders hebben een geschiedenis, maar ook de pedagogische medewerkers.
En dat is ook zo mooi.
Ja, ja, en dat is ook goed om die mee te nemen in het
verhaal. Ja, een hele goede aanvulling. Klopt het zo een beetje, Simon?
Ja, zeker. En het is ook de woorden die jij dan weer gebruikt om terug te geven wat wij hier besproken. Dat vind ik ook weer mooi om dat inderdaad te horen. En het zit dan ook weer in dat stuk ook in taal. En elkaar proberen te lezen, te begrijpen. Ja. Wat ik tot slot denk nog belangrijk vind, is ik heb wel besloten om zelf maar te doen wat ik belangrijk vind. Ik ga niemand opjagen. Ben ik na die coronaperiode besloten. Dan toen is de haast er even uitgehaald, eventjes. Ja. Ondanks alle narigheid die erbij kwam kijken. En dat ga ik gewoon niet meer doen. Medewerkers niet, ouders niet, vrienden niet, mijn kinderen niet. Ik ga dat niet meer doen. En dat is me heel goed bevallen tot nu toe.
Heel fijn.
Een goede tip.
Ik denk dat we jou heel hartelijk willen bedanken. En we gaan je ook niet opjagen. Dan heb je alle rust voor de volgende vergadering weer voor te bereiden.
Dank je wel. Heel leuk.
Ja, dank je wel.